Welkom bij de podcast Verslaving in Verbinding van Tim Kools. Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema's. En dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem eruit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven. Goedemorgen Tom.
Goedemorgen Tim.
Een tijdje terug zaten wij hier ook samen in het VAD-gebouw om te spreken over de tournee Mineraal.
Ja.
En toen kwam het idee ook zelfs tijdens de podcast om misschien over de druglijn ook een podcast te maken. Hm. Want jij bent de coördinator van de druglijn.
Ja.
En het is niet slecht dat mensen goed weten wat dat juist inhoudt, wat dat voor hun misschien kan betekenen. En voilà. Dus Tom.
Prima, dan gaan we dat eens uitleggen.
Nou wel, heel goed. Is nodig van nog grap iets te zeggen over wie jij bent?
Nee, ik denk dat je mij al voorgesteld hebt. Ik ben coördinator van de druglijn. Dus degene die een beetje de eindverantwoordelijk is van het rijden en zeilen en de dagelijkse werking.
Ja, want wat is de druglijn juist?
Ik denk dat veel mensen de druglijn wel kennen. Maar misschien wel dan vooral denken van dat is zo'n hulplijn waar je nu kunt naar bellen en zo. Maar het is uiteindelijk wel veel meer dan dat. We zijn zo gestart destijds. 2024 is het jubileumjaar voor ons, 30 jaar druglijn. 30 jaar geleden is dat opgericht als een telefoonlijn. Mensen konden ons bellen met allerlei vragen. Ondertussen kun je niet alleen bellen, kun je ook met ons chatten, kun je met ons mailen. En dat is dusdanig geëvolueerd dat we eigenlijk meer vragen online krijgen dan via de telefoon. Dus ik ben heel blij dat we gaandeweg, en we waren daar eigenlijk al vrij snel bij. 2003 zijn we met chatbeantwoording begonnen. Maar later met mailbeantwoording, maar later met chat. Ben blij dat we vrij snel op die kar gesprongen hebben. Dus voilà, dat zit in een notendop. Hè. Mensen kunnen met allerlei vragen bij ons terecht. En die mensen, dat kan ook iedereen zijn, bij wijze van spreken. Misschien denken mensen van, dat is voor iemand die verslaafd is. Dat is zeker niet zo. Mensen die gewoon een vraag hebben over hun gebruik of over die drugs in het algemeen, die kunnen bij ons terecht. Dus wij krijgen ook vragen van scholieren, van studenten.
Of een partner, of een ouder, of een kind over een ouder, of een vriend. Ja.
Zeker wel, hè. Dat ging ik net zeggen. Dus de grootste groep zijn wel mensen die contact nemen als ze vragen hebben over hun eigen gebruik of problemen door hun gebruik. Maar bijna even grote groep zijn mensen rondom die personen. Hè, van bezorgde ouders, bezorgde partners, broers en zussen, zonen en dochters ook, niet te vergeten. Kameraden, hè, vrienden, vriendinnen van iemand die zich zorgen beginnen maken. Dat is zeker ook een grote groep. En wat ik ook niet mag vergeten, duidelijk maken, hè, want onze naam is de druglijn, dan denken mensen van dat gaat dan over illegale drugs en zo. Dat is niet zo. We hebben altijd een beetje koppig aangehouden van, bijvoorbeeld alcohol is ook een drug, hè. Het is ook iets verslavend. Dus wij maken geen onderscheid tussen legale en illegale drugs, om het zo te zeggen. Dus mensen kunnen ook bij ons terecht met vragen over alcohol, met vragen over psychoactieve medicatie, wordt dat met een heel moeilijk woord genoemd. Hè. Medicijnen die kunnen verslavend zijn, dat zijn dan vooral slaap- en kalmeermiddelen, pijnstillers. Zeker slaap- en kalmeermiddelen worden in België heel, heel veel gebruikt. Dus problematiek die veel onder de radar zit eigenlijk. Maar ook vragen over gokken beantwoorden wij. En ook vragen over overmatig gamen. Hè. Gamen op zich is geen probleem, maar het kan soms echt wel uit de hand lopen dat mensen zelf aangeven van ik ben er compleet mee vastgelopen, ik zit in de problemen. En dan kunnen die mensen ook bij ons terecht.
Ja, want verslavingsgedrag kan natuurlijk naar alle kanten gaan. Dat kan ook over koopverslaving gaan. Kan ook naar schermen gaan. Mm-hmm. Zijn dat ook dingen waarvoor kan gebeld worden naar jullie? Of kan gechat worden of mailondersteuning voor is?
Wij proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Dus we gaan van weinig dingen bijvoorbeeld zeggen, sorry, maar daarvoor moet je niet bij ons zijn. Dat gezegd zijn, er zijn er wel een aantal dingen waar we duidelijk zijn van, dit is niet onze winkel, om het zo te zeggen. Op een rare manier bijvoorbeeld tabak. Is ook, nicotine is heel verslavend. Maar voor tabak is er dan tabakstop en de collega's die prachtig werk doen om mensen te helpen met stoppen met roken. Of met de preventie van roken. Dat is een beetje een overheidskeuze geweest om dat dus bij andere organisaties onder te brengen. Dat zit er bij ons niet in. Voor de rest, ja, het gebeurt is dat wij mensen hebben die een vraag stellen van kijk, ik zit constant op social media of ik kan mijn smartphone nee aan de kant laten liggen. Is dat allemaal een verslaving, ja of nee? Je kunt daarover discussiëren, maar ik vind vooral als mensen zelf aanvoelen van dat zit niet juist, ik denk dat ik een probleem heb, dat we dat vooral moeten respecteren.
Als we voelen dat het functioneren ook wel eronder leidt. Ja.
Dat moet gerespecteerd worden. En, want het zou heel jammer zijn als mensen zeggen, ja, maar ik ervaar dat als een probleem. Maar dat is misschien niet zo erg als iemand die een drankprobleem heeft of wat dan ook. Dus ja, waar ben ik dan over aan het zeuren of waar ben ik mij zorgen over maken? Nee, als jij merkt van, dat zit hier niet juist, dat begint inderdaad in de weg te zitten van een aantal dingen in mijn leven, dan heb je bij wijze van spreken recht om dat probleem te hebben. En dan gaan we wel kijken hoe dat we daarbij kunnen verder op weg helpen.
Want ik ben nu bijvoorbeeld een jongere die dat begint te voelen van cannabis is voor mij toch wel te velend worden. Zo. Mm-hmm. Hoe gaat dat dan? Ik bel naar jullie, of ik stuur een chatbericht, of ik stuur een mail. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan?
Ja. Wij werken vraaggestuurd, zoals dat in hulpverlenerstaal heet. Hè, we gaan ervan uit dat mensen een vraag hebben voor ons. En dat is het vertrekpunt. Als iemand geen vraag heeft, ja, dan wordt het moeilijk om een gesprek te hebben. Maar goed, de meeste mensen hebben dus duidelijk een vraag. En zoals dat je zelf al een beetje aangeeft, is die vraag vaak ook van, heb ik nu een probleem, ja of nee? Mensen zoeken duidelijkheid, zoeken bevestiging. Dus dat zijn zaken die we dan een beetje proberen helder te krijgen. Informatie kan daarbij helpen. Maar om nu een brugje te slaan van het beantwoordwerk, zoals wij dat noemen dat we doen, via telefoon, chat en mail, naar onze website. Op onze website hebben we bijvoorbeeld ook zelftesten en kennistesten. Dat is een heel gamma eigenlijk. Maar iemand die zegt van kijk, begin met wat af te vragen, dat cannabisgebruik, is dat nu wel nog sava of ben ik toch een beetje verkeerd bezig? Die kan eigenlijk, zonder dat je een account moet maken, zonder iemand dat gaat weten, met 10 of 12 vraagjes te beantwoorden op de website, kan die eigenlijk zowel een risico-inschatting krijgen. En voor veel mensen is dat heel verhelderend. Dat, aan de lijn zelf, wij worden iets van een 8000 keer per jaar gecontacteerd. Maar ik weet dat die zelftesten op onze website, die worden 90.000 keer ingevuld. Dat is dus een veel groter bereik. Maar als mensen dus ons contacteren en zeggen van kijk, ik vraag mij af of ik voel dat, ja, dan gaan we een beetje samen op zoek van wat speelt er allemaal in mee. En we gaan dat een beetje verkennen bij wijze van spreken, de situatie die mensen inzitten, de bezorgdheden die spelen, de dingen die ze voelen, die ze ervaren, en de twijfels daar ze mee zitten. En gaan we kijken van oké, wat kan er dan gaan, wat kan er daarbij dan helpen? Wat kan er u persoonlijk helpen? Tot en met van als dat een probleem is dat toch wel pittig is en dat moeilijk wordt om alleen op te lossen, dan gaan we zeker ook mensen doorverwijzen naar hulpverlening, van waar kun je terecht om geholpen te worden.
Ja. Maar in eerste instantie luisteren, ook via chat dan, en dan samen verkennen van wat is hier juist aan de hand. Ja. Ook heel respectvol, denk ik. En anoniem waarschijnlijk.
Ja, het is anoniem. Ja. Hè. Dat is een voorwaarde eigenlijk, denk ik, voor veel mensen om ons te contacteren. Want na 30 jaar valt het mij nog altijd op dat er mensen zijn die daarna vragen van dat is hier toch anoniem. En ik snap het ook wel zeker, ja, als het over illegale drugs gaat, en je weet dat je bezig bent met dingen die bij wet verboden zijn, die allerlei gevolgen zouden kunnen hebben, gerechtelijk gezien. Maar ook omwille van de schaamte, het taboe, het stigma ook op mensen die problemen hebben, is dat heel belangrijk. Dus wij proberen inderdaad zo respectvol mogelijk mensen te woord te staan. En eigenlijk onbevooroordeeld ook. Hè. We gaan niemand gaan beoordelen of gaan judgen, zoals jongeren dat tegenwoordig zeggen, op het feit dat die misschien iets doet dat bij wet verboden is. Oké, dat is nu zo. Iedereen kan daar zijn mening over hebben, maar het is niet aan ons om daar een mening over naar voren te schuiven. Ja. Wij gaan niemand betuttelen, wij gaan niemand te les spellen. Wij gaan niet vervallen in van die boodschap van ja, maar je weet toch dat je met illegale dingen bezig bent en denk eens na van dit en dat. Omdat we weten dat mensen knappen dan af eigenlijk. Dus die houding waarmee dat we mensen te woord staan, is heel belangrijk. En ook op onze website denk ik dat we ook heel hard proberen om nergens met de vinger te wijzen naar mensen die dingen doen die illegaal zijn, of die niet gezond zijn, of die niet verstandig zijn. Laat staan mensen die in de problemen komen ermee.
ik zelf blijf ook altijd de regie houden op wat er verder gebeurt,
ja.
Denk ik.
Dus ja, dat is de kracht van een lijn zoals onze. Het feit dat zo'n lijn dat wel aanslaat bij mensen, dat er gecontacteerd wordt, is de laagdrempeligheid. En vooral ook het feit dat mensen het gevoel hebben van oké, ik heb eigenlijk wel de touwtjes in handen. En van onze kant, als beantwoorders om het zo te zeggen, kan dat eigenlijk iets frustrerend zijn. Hè, van ja, wanneer juist, ik dacht dat ik er juist tot iets aan het komen was en nu verbreekt dat gesprek.
Ja.
Hè, of die een chatter reageert niet meer. Verdoor je toch? En al die moeite voor niks of wat? Dat is, dus mensen is dat we dat dan denken. Maar dat toont ook aan dat mensen veel meer dan wanneer dat ze iemand zouden moeten gaan opzoeken. Ik denk, als school, stel dat je een vertrouwensleerkracht of iemand van het CLB zou moeten gaan opzoeken om te praten over cannabisgebruik. Dat is toch wel van een ganz andere orde dan een keer met iemand chatten waar je een nickname kunt gebruiken, die ook niet gaat weten wie je bent. Als je zegt van, ik ben 30 jaar, terwijl dat je maar 16 jaar bent, niemand gaat dat weten. Dus dat geeft een enorm veilig gevoel eigenlijk. En je weet ook van, staat het mij niet aan wat die druglijn daar verkondigt? Ene klik en het is gedaan. Dus die...
Er hangt niks meer aan vast,
ja,
of zo.
Ja. Het is vrijblijvend, wat dat een kracht is. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het ook vrijblijvend is qua meerwaarde. Hè? Want wij horen toch wel af en toe van mensen van, wow, ik vind het fijn dat ik daar op deze manier mee kan over praten. Ik apprecieer dat ik respect krijg. Of mensen die nadien ook wel laten weten van, kijk, je hebt me echt wel op weg geholpen. Ik heb de juiste informatie gevonden. Of ik heb wel een poosje moeten nadenken, maar uiteindelijk ben ik wel hulp gaan zoeken.
Want het is dikwijls een hele stap voor mensen om dit te doen.
Ja.
He, want dan gaat dat over een binnenkant en voelen van, is er iets aan de hand? Ja. En er dan dikwijls in eerste stappen iets naar buiten mee durven. Dus ja. Dat vraagt wel wat van mensen. En dan vraag ik me ook af, Tom, ja, wie krijg ik dan aan de lijn? Want ik ben nog van de generatie die zou bellen. Mm-hmm. Hoe werkt dat dan?
Ja. Die anonimiteit die geldt van de twee kanten. He, dus als jij belt, gaat jij een nieuwe naam moeten zeggen. We gaan niet weten wie je bent. Maar omgekeerd houden wij ons ook aan de anonimiteit. We hebben een team van mensen die ons job eigenlijk beantwoordwerk doen. En daarnaast hebben wij een ploeg van vrijwilligers. Dus een combinatie van vrijwilligers en collega's die dat beantwoordwerk doen. Maar die blijven anoniem. Dus als je belt, dan krijg je de druglijn aan de lijn.
Ja.
En dat kan de ene keer een vrouwenstem zijn. En de andere keer kan dat maar een oudere mannenstem zijn. Maar goed, op dat moment is dat dan de druglijn. En ik vind dat uiteindelijk iets heel democratisch, want dat zet ons als beantwoorders ook allemaal op dezelfde lijn. Hè? Of dat je nu 3 jaar bij de druglijn werkt, of 10 jaar. Ja, mensen gaan dat niet horen aan hun stem, bij wijze van spreken.
Ja. Dus je kan altijd iemand anders aan de lijn hebben. Je kan dus ook niet vragen, ik wil hier af en toe eens een gesprek hebben met een bepaalde persoon. Daar dient het niet voor.
Nee,
hè?
Nee. Het is echt als eerste aanspreekpunt. Als ijsbreker zou ik het misschien kunnen noemen, als opstapje, hè, want die een drempel, zoals je zegt, is heel groot. Hè. Ik zeg ook altijd aan mensen die we opleiden van, ga voor jezelf eens na, heb jij ooit al naar zo'n lijn gebeld? Of zou je dat overwegen van te doen? Ik zit er bezig over laagdrempeligheid, maar het is toch nog altijd wel wat. Dus we mogen dat niet onderschatten wat dat van mensen vergt. Voor ons, van onze kant bekeken, ja, telefoon rinkelt weer, we gaan opnemen de volgende beller en wopzakje, de volgende chatter. Het risico is dat we dat vanzelfsprekend vinden, terwijl we nooit mogen onderschatten wat er voor die mensen aan vooraf gegaan is om die telefoon te nemen, om naar onze website te gaan om in te loggen.
Ja, zeker. Ja. Welke trends kom je zo tegen, Tom, als je zo aan de basis zit van... Ja.
Mensen denken dan vooral in trends van nieuwe drugs, en er zijn nieuwe drugs, en alsmaar nieuwe drugs... Ik ben de eerste om dat te relativeren, dus dat niet. Hè. Het zou ook raar zijn dat er alsmaar nieuwe drugs opduiken. Ik bedoel, de meeste drugs, of de meest gebruikte en voorkomende drugs, dat zijn de drugs die er bij wijze van spreken altijd geweest zijn. De ene wordt dan wat meer en de andere wordt door de jaren wat minder gebruikt. Maar goed, daar zijn wij niet eens de beste barometer om dat te gaan meten. Trends die ik merk is meer in attitudes van mensen, in houdingen ten opzichte van alcohol, druggebruik, noem maar op. Bijvoorbeeld wat aan veel mensen zal verbazen, denk ik, is dat wij in eerste instantie, als ik kijk van welke drug komt het vaakst aan bod, op nummer 1, los op nummer 1 staat alcohol. ook, hè, al zijn we de druglijn en niet de alcohollijn. Natuurlijk, alcohol wordt door veel meer mensen gebruikt dan dat er cannabis of laat staan cocaïne of ecstasy of wat dan ook gebruikt wordt. Dus op zich is dat wel logisch. Maar dat is een evolutie die we doorgemaakt hebben. En daar is het eigenlijk sinds de coronaperiode een beetje dat alcohol die nummer één is geworden. Cannabis is en blijft, zolang dat we bestaan, ook een heel belangrijke. Maar daar zie je wel over de jaren heen evoluties. Hè, van in de jaren 90, in de beginjaren, was cannabis voor sommige mensen nog een grote onbekende. Hè, dan was dat van, ja, alcohol dat kennen we, maar cannabis, ja, hoe wordt dat gebruikt? Er waren mensen die niet eens wisten dat dat gerookt werd, die een jointje, dat woord nog nooit van gehoord, wat is dat? Ongeruste ouders die ons belden van hoe ziet dat eruit? Ik heb hier iets gevonden in de jaszak. Zou dat drugs kunnen zijn? En is dat cannabis? En ik hoor hier dingen over wiet en hash en zo. En ik heb er helemaal geen weet van wat dat is. De ouders van nu, dat waren de jongeren waar toen misschien ongerustheid over bestond. Dus iedereen is daar veel meer in mee. Dus die onbekendheid is eraf. Ik ga zeker niet zeggen dat cannabisgebruik normaler geworden is, maar het is wel bekender. Met zijn voor- en zijn nadelen. Een nadeel is eigenlijk dat bijvoorbeeld over cannabis merken wij dan dat er heel veel mensen denken van cannabis is niet verslavend. Hè? Daar kun je niet mee in de problemen komen. En je kunt eindeloos discussiëren over hoe verslavend is een drug. Je kunt het over alcohol doen, over cocaïne, over ecstasy, noem maar op. Dat hangt niet alleen van de drug af in onze visie, dat hangt ook van de persoon die dat gebruikt, van de omstandigheden van het gebruik. Dat is een heel, heel complex verhaal. Ik ga daar niet te ver op ingaan. Maar dan zien wij, om terug te komen naar cannabis, dat we ondertussen zover zijn dat er vooral jongvolwassen mensen zijn die zeggen van kijk, ik ben al zoveel jaren dagelijks aan het blowen. Ik ben opgegroeid samen in een vriendenkring, en volwassen geworden in een vriendenkring waar er veel cannabis gerookt werd. En er is me altijd voorgehouden van cannabis is niet verslavend. En nu wil ik daarmee minderen of ik wil daarmee stoppen en dat lukt mij niet. Ik denk dat ik echt een probleem heb. En dat het eigenlijk een taboe is geworden dat je met cannabis in de problemen kan komen. Dat is bijvoorbeeld een evolutie die we zeggen. Ja. Van de teneur is van dat is niet verslavend. Maar maakt dat als het dan wel zich voordoet dat mensen denken van ja, het ligt niet aan de drug, maar het ligt aan mij. Is er iets mis met mij? Waarom ben ik nu de rare uitzondering die daarmee in de problemen komt? Terwijl er uiteindelijk best wel wat mensen zijn die met cannabis in de problemen komen. Net zoals met alcohol en met ander product. Maar ja, dat daar misschien op een rare manier door meer bespreekbaarheid van cannabis dan toch voor zorgt heeft dat cannabisproblemen een beetje meer een taboe is op gaan rusten.
Dat we een paradox op lijkt te komen.
Ja, dat de slinger een beetje te veel is doorgeslagen eigenlijk.
Want we noemen precies met z'n allen, en ik al lang niet meer natuurlijk, maar cannabis dan ook softdrugs.
Ja.
En daar hangt er ook wat aan samen, denk ik. Het idee van het is geen probleem, terwijl we zien heel veel mensen echt uit een bocht gaan met cannabis.
Ja, en de bespreekbaarheid daarvan, daar stel ik mij met de jaren inderdaad een beetje vragen over. Net zoals het misschien vroeger een taboe was over alcoholproblemen, dat we ondertussen daar kritischer over zijn. Wat dat een goede zaak is over alcoholgebruik. Dat we veel meer beseffen hoe schadelijk dat kan zijn. Hoeveel schade dat ook aanricht aan mensen, aan omgevingen, aan de maatschappij. Hè. Maar het is niet oké om dingen met elkaar te vergelijken. Het zijn altijd appelen en peren, bij wijze van spreken. Maar het kan nooit ook zijn dat het een het ander goed praat. Hè. Dat is ook zo'n cliché van ja, maar alcohol is veel schadelijker. En alcohol is dan wel verslavend, bij wijze van spreken. Nogmaals, het hangt niet alleen van het product af, het hangt ook van de persoon af en de omstandigheden.
Ja. En zo is het belangrijk om er nog te leren kijken, wat doet dit middel met mij? En hoe kan ik daar voor mezelf nog kijken, hoe dat ik daarmee omga?
Ja.
En dat bepleit je ook wat. Hè?
Ja, dat kan confronterend zijn, hè, want iedereen creëert zijn eigen waarheid. Hè. Zoals ons grootvader zichzelf misschien zei, van ja, elke dag jeneverken, dat is gezond, want dat doodt de microben in mijn lijf. Alcohol is ontsmettend, hè. Was zo vroeger een rare gedachtekronkel. En daarmee verantwoord je eigenlijk je eigen gebruik. Heb je nu mensen die zeggen, ja, maar cannabis is een medicijn. En dat is een plantje, en dat is iets natuurlijk. Dus dat kan dan toch geen probleem zijn. Ja, maar sorry, heroïne komt van de papaverplant, dat is ook een plantje.
Heroïne komt ook van.
Heroïne is een derivaat van opium. En morfine, dat zijn ook allemaal medicijnen. dat zijn argumenten die weinig steek houden eigenlijk. Mm-hmm. Maar iedereen maakt zijn eigen waarheid zo'n beetje en dat is jammer. En daar proberen we toch ook wel mensen een beetje objectief. En dat valt niet altijd even goed. Hè. Je hebt mensen die dan zeggen van ja, stop daarmee met op jullie website te zetten dat er risico's zijn aan cannabisgebruik. Ja. Even goed als er mensen zijn die zeggen van ja, moet dat nu over alcohol, hè, al die dramatische ziektes die kunnen ontstaan, om het daarover te hebben. Dat is de waarheid die soms confronterend kan zijn.
Ja. Want ik kan me ook voorstellen, maatschappelijk, dat je rond cocaïne ook wel wat dingen ziet gebeuren. Hè, Tom?
Ja, cocaïne staat de laatste jaren heel hard in de aandacht. Hè. Maar daar denk je dat er ook een stuk een perceptieprobleem toch wel zit. Het is goed dat dingen via de media en zo onder de aandacht komen. En die aandacht in ons land is er de voorbije jaren vooral door de criminaliteit in Antwerpen, door de cocaïnehandel en de invoer via de haven en afrekeningen in criminele milieus, granaten die ontploffen, noem maar op. Soms heb ik de indruk dat een beeld doet ontstaan alsof dat er overal cocaïne is en dat bij wijze van spreken iedereen in Antwerpen cocaïne zou gebruiken. Er komen tonnen cocaïne, alsmaar meer, tot nader order via de haven binnen. Maar dat is natuurlijk om heel Europa bij wijze van spreken te bevoorraden. Dus we mogen wel niet in de val trappen om te denken van oh, kijk eens aan, al die cocaïne. Ja, dan zijn er toch wel heel veel mensen die dat doen. En dan is dat bij wijze van spreken normaal aan het worden. Dat is het zeker niet. Als we kijken naar cijfers over gebruik van cocaïne, dat is nog altijd een heel kleine minderheid van mensen die gelukkig die cocaïne gebruikt. En dan zie je natuurlijk bij sommige groepen of in sommige settings, zoals dat noemt, zoals in het uitgaan, ja, ga je dat wel wat vaker tegenkomen. Maar de norm, hè, dat normale, is nog altijd dat het overgrote deel van de mensen geen cocaïne gebruikt. En als ik dan de vraag krijg van ja, al dat gedoe over cocaïne, hoe zit dat dan bij de druglijn? Dan moet ik zeggen van ja, na alcohol en cannabis komt cocaïne inderdaad het meeste aan bod bij ons aan de lijn. Maar dat is de voorbije 10 jaar niet gestegen procentueel gezien. Dus het is niet zo dat er, moest er nu plots een gigantische toename zijn in gebruik, dan denk ik dat wij ook wel meer zouden horen over problemen. En dat is er voorlopig niet, gelukkig.
Oké, ja. En dan denk ik ook aan gamen, of problematisch gamen.
Ja.
Wacht toch wel wat ouders in ons zoeken zijn. Zo van, hoe kunnen we dat doen?
Ja.
Dat zijn misschien ook dingen die jullie wel wat tegenkomen.
Ja, dat is ook iets dat er met de jaren zo een beetje bijgekomen is. Dat ook wel een moeilijke is. Ook de naam druglijn betrekken met overmatige gamen, dat is al een long stretch, bij wijze van spreken. Hè. Dat roept ook wel wat weerstand op bij sommige mensen. Initieel waren dat inderdaad de bezorgde ouders. En dat betrek ik vooral op het feit dat gamen voor ouders op dat moment een onbekende wereld was. Hè. Een van de klassieke adviezen is van oké, stelt u daar vragen over, ja, praat daarover met uw zoon of je dochter, doe een keer mee. Ja. Speel dus mee achter die console, speel dus mee en dan gaat u dat leren kennen.
Potje mee.
Ja, inderdaad. En gaandeweg, ja, toch ook wel mensen die zelf in de problemen komen en die ons bellen en die zeggen, ja, ik merk dat dat niet meer oké is, ik kom niet meer buiten, ik zie mijn vrienden niet meer. Er is hier ruzie in huis, omdat ik altijd maar op mijn kamer zit te gamen. Op school loopt het ondertussen moeilijk. Ja, dat echt dingen beginnen verwaarloosd te raken of echt lijden onder dat gamegedrag. Wat niet wil zeggen dat wij tegen gamen zouden zijn. We spreken tegen niks, we zijn vooral voor de mensen. Mm-hmm. Gamen is iets heel plezants. Ik denk dat veel verrijkender is dan als een lamzak voor de tv zit te kijken, of als het hersen dood. Met gamen leert je veel, je ontwikkelt van alle vaardigheden. Maar het is een feit dat er ook mensen zijn die ermee in de problemen komen. En dan willen wij ook wel kijken hoe we hen kunnen helpen.
Oké. Goed, Tom. Ik denk dat wij heel wat overlopen hebben ondertussen. Het is mij heel duidelijk wat een druglijn is, wat jullie doen, waarvoor mensen terecht kunnen. Zijn er nog dingen waar je van zegt die wil ik je nog verteld hebben?
Er is heel wat te vertellen, denk ik. Maar ik zal misschien vooral naar onze website verwijzen, want daar zit heel veel informatie in. Stel dat je zegt van, die drug, ik heb er iets van gehoord, maar wat is dat juist en wat doet dat en hoe wordt dat gebruikt of wat dan ook. Dan vind je die informatie op onze website. Maar evengoed, zet je bezorgd om iemand. En daar weten we uit de webcijfers dat daar zo'n eerste advies zit voor ouders, voor partners, ook voor kinderen van mensen die bezorgd zijn om hun moeder, om hun vader. En dat mensen echt wel de tijd nemen om die informatie door te nemen. Dat zijn de langste webbezoeken die we hebben. Ook als je over je eigen gebruik vragen stelt, kun je een aantal adviezen vinden. En dat gaat echt heel ruim. Dat gaat tot en met van, oké, hoe zit dat met zwangerschap bijvoorbeeld? Er zijn die testjes die kunnen opgelost worden. Er zijn het online hulpaanbod van, we hebben online zelfhulpmodule. We hebben zelfzorgtools, grip voor mensen die in de situatie zitten van, oké, mijn kind, mijn partner, mijn moeder of vader heeft een drank- of drugprobleem. Hoe kan ik daarmee omgaan? Het is allemaal zo laagdrempelig mogelijk dat we dat aanbieden als steuntje in de rug, niet als de oplossing, maar gewoon als een opstapje eigenlijk om zoveel mogelijk mensen op weg te helpen.
www.druglijn.be.
Dat is het, ja.
Dat is hem, hè.
Dat is de plaats om te zijn. Ook als mensen naar ons willen mailen, met ons willen chatten, ja, dat verloopt via die website. Ook ons telefoonnummer, 078 15 10 20, vind je op die website.
Oké, Tom. Ik denk dat we er zijn, hè.
Voilà.
Ik wil u heel erg danken, man.
Wel ja, dat is net zoals aan de druglijn zelf. Als wij voelen dat we alle vragen beantwoord hebben, dan zijn wij zelf ook tevreden.
Fantastisch. Ik heb gehoord dat je met elke vraag over drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen anoniem en vrijblijvend terecht kan bij de druglijn. Alle info is te vinden op www.druglijn.be.